onze hulp en onze enige verwachting, staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst voort, en wel met het zingen van psalm 77, en daarvan willen we zingen de verzen 6 en 8. Zou God zijn gena vergeten nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? En wat er verder volgt, we zingen psalm 77, vers 6 en 8. gemeente, na de geloofsbelijdenis willen we met elkaar zingen uit Psalm 32 en daarvan het vierde vers. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. En wat er verder voor Psalm 32, het vierde vers, na de geloofsbelijdenis. Doen we dan voor eerst belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn of haar hart met mij aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor vanavond kunt u vinden in het Nieuwe Testament. En wel in het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het tiende hoofdstuk. En daarvan willen we lezen de versen 32 tot en met 42. We noemden nu als schriftlezing voor vanavond Matthäus 10. En daarvan willen we lezen de versen 32 tot en met 42. En daar lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En een ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, dien zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar zo wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, dien zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. Meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om de mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader en de dochter, tegen haar moeder en de schoondochter, tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden die zijn huisgenoten zijn. Die vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. En die zoon of dochter lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. En die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mijns niet waardig. Die zijn ziel vindt, zal dezelfde verliezen, en die zijn ziel zal verloren hebben om mijnentwil, zal dezelfde vinden. Die u ontvangt, ontvangt mij, en die mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Die een profeet ontvangt in de naam van een profeet, zal het loon van een profeet ontvangen. En die een rechtvaardige ontvangt in de naam eens rechtvaardigen, zal het loon eens rechtvaardigen ontvangen. En zo wie één van deze kleinen te drinken geeft, alleenlijk een beker koud water in de naam van een discipel, voorwaar zeg ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen. Tot zover de schriftlezing. Wij willen samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed om een zegen af te smeken over de bediening van het woord. Laat ons bidden. Heere, almachtig en eeuwig God in de hemel, wil u ons vervullen met eerbied en diep ontzag als wij uw aangezicht zoeken in het gebed. Want wie immers zijn wij mensen tegenover u de hoge en heilige God? Heere, laat ons gevoelen dat wij nietig stof en as zijn. Maar nochtans heeft u ons bevolen en vraagt u het ook van ons om uw aangezicht te zoeken. Want wie u aanroept, Heere, die wilt u toch ook horen en verhoren. U laat toch geen bidder staan. En hoe weet u ook hoe we opgekomen zijn vanavond, of daar de knieën zijn gebogen, of u ook uw dienstknecht en nog zou willen helpen en doorhelpen, dat er een zegen mag vallen onder de prediking van de verzoening. Ja, dat als het ware, Heere, u het bloed onder de verzoenende prediking laat druppelen op de gemeente. Want u wilt toch door uw woord harde harten verbreken, door het werk van uw heilige geest, en dat dan de doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en dat die ze gehoord hebben dan toch ook zullen leven. Heere, zou u dan uw stem willen laten horen? Wij kunnen u niet zien met onze ogen. Wij kunnen u niet tasten met onze handen. Maar geef dat wij uw stem mogen horen, Heere. En dat we die stem zo mogen horen, dat uw woord ons hart mag raken. Wil u dat schenken ook bij de jonge mensen, bij de ouderen, bij hen die met ons meeluisteren. Zoudt u zo uw zegen willen bereiden, Heere? En nou weet u wel wat een ieder van ons nodig heeft. Want u weet precies wat er in ons hart omgaat. En als we dan ook eerlijk gemaakt zijn, dan kunnen wij voor u niet bestaan. Want zo gij onze ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Nou, niemand. Zo lezen we het ook in uw woord. Maar, en dan is dat u het maar van uw genade. Maar bij u is vergeving. Omdat gij gevreesd wordt. U weet, Heren, en wat er leeft in ons hart, of daar honger is naar uw gerechtigheid, of daar verlangen mag zijn naar u. Heren, ook soms kan dat zijn bij jonge mensen, die niet anders en liever willen dan bij u te mogen zijn. Wat is dat een wonder, Heren, als u zo mensen te sterk bent geworden. Wilt u dan ook nog teerkost geven op de levensweg, voedsel toereiken, opdat ook daar dat woord als voedsel mag zijn voor ons hart en voor ons leven. Wilt u dat schenken, Heere? En wilt u dan ook zijn, overal waar uw woord nog mag worden bediend, op de zendingsvelden, wilt ook hen die daar werkzaam zijn bijzonder zegenen. Ook op eenzame posten, dat er vrucht gezien mag worden van wat u wil werken door uw woord en geest. En dan niet tot roem en eer van mensen, maar tot roem en eer van uw naam die heilig is. Heere, wilt u dan ook zo zijn met uw oude bondsvolk Israël ook in deze dagen, waar dat volk ook in verdrukking verkeert, maar laat het ook, Heere, zo zijn dat dat volk niet anders dan naar uw woord wenst te leven. Heere, wij vragen u, wilt u dan ook bijzonder hen gedenken die daar hebben mogen leren zien op de Heere Jezus als de gekomen Messias. Wilt u dan ook onder hen nog werken, Heere, en hen tot zegen stellen in het midden van het volk? Wij vragen u, wilt u zo zijn met uw kerk over het rond van deze aarde? Gedenk de vervolgde, de verdrukte kerk. Gedenk, Heere, hen die op de vlucht zijn. En ach, we weten er alles van. Wat een leed, wat een moeite, wat een verdriet. Heere, wilt u dan ook daar nog werkzaam zijn? Ook onder hen die het gevoelen om wat te mogen betekenen voor deze mensen die van huis en haard verdreven zijn. O God, wilt u nabij zijn en wilt u wegen van druk nog heiligen? Wij vragen u dat ook voor een ieder van ons persoonlijk. U weet wat een kruis soms kan drukken op ons leven. Kruisen van moeite en zorg, van ziekte, alleen te zijn. Weduwen, weduwnaren, rouwdragenden, we dragen ze allemaal aan u de Heere op. Wilt u ze ook onder de prediking van vanavond nog een beker koud water toereiken, dat dat woord zijn gang mag gaan? Heere, wil dan ook hem gedenken die u aan deze plaats hebt gesteld en zijn gezin. Zegen hem ook in de tijd van studieverlof en vakantie. Gedenk ook de raad der kerk. Geef ook wijsheid, Heere. O, dat zo alles mag wachten en mag zien op u. die overste leidsman en voleinder van het geloof, wilt u het dan, Heere, wel maken in spreken en in luisteren, opdat uw koninkrijk mag worden uitgebreid, maar bovenal ook uw naam mag ontvangen alle lof, eer en dank. Hoor ons in de vergeving van al onze zonden, om Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, wij willen nu met elkaar gaan zingen, en wel uit Psalm 142, de versen 2, 4 en 5. Terwijl u dan de gelegenheid krijgt om uw gaven in gereedheid te brengen en deze zometeen uit te reiken. De collecten voor vandaag zijn bestemd. De eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde aan de uitgang ook bestemd voor de kerk. Kerkdiensten. Op zo de Heere wil, en wij leven zondag 17 juli, hoopt in de morgendienst kandidaat J. van IJsden uit Driebruggen voor te gaan, en in de avonddienst dominee A. de Lange uit Nieuw-Lekkereland. Tot zover deze afkondiging. Wij zingen dan nu Psalm 142, de versen 2, 4 en 5. Gemeente, na de prediking willen we met elkaar zingen uit Psalm 25, daarvan het vierde vers. Zeren goedheid kent geen palen, God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden zacht gemoed in het effen recht des Heren. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Psalm 25, het vierde vers. Gemeente, de tekst voor de prediking waar we met de hulp van de Heere deze avond uw aandacht bij willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 10. En daarvan met name willen we overdenken het 38ste vers. En daar lezen wij Gods woord als volgt. En die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mijns niet waardig. Tot zover. Gemeente, vanavond willen we boven de preek zetten het dragen van een kruis. En we letten dan ten eerste daarop dat het een zwaar kruis is. In de tweede plaats ook een heiligend kruis. Maar in de derde plaats willen we er ook bij stilstaan dat het door genade toch ook een licht kruis is. Een zwaar kruis, een heiligend kruis en toch ook een licht kruis. Gemeente, jonge mensen, in het verband van onze tekst leert de Heer Jezus ons dat wij zijn discipel niet kunnen zijn indien wij ons kruis niet op ons nemen en hem navolg. We horen hem zeggen, ook al in het voorafgaande, het 37ste vers, die vader of moeder lief heeft boven mij is mijns niet waardig. En die zoon of dochter lief heeft boven mij is mijns niet waardig. En dan lezen we in onze tekst, en die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mijns niet waardig. En dan zal het u opgevallen zijn dat daar drie keer staat, is mijns niet waardig. En als we daar goed op letten, gemeente, dan zien we dat het steeds is met een zwaardere nadruk. En daarmee wil de Heere Jezus ons ook leren dat we alleen echt zijn discipel kunnen zijn als wij ons kruis op ons nemen. En dat betekent dat we alles aan de kant moeten leren zetten wat ons hindert om Christus te volgen. Al zouden dat akkers en wijngaarden, broers en zusters, zelfs onze vader en moeder, ja, al zou het ons eigen leven zijn. Als we dat zo allemaal eens horen, gemeente, dan is de eis die we horen in onze tekst ook zeer radicaal. Want eigenlijk zegt daar de Heer Jezus, wie iets anders lief heeft boven mij is mijns niet waardig. Zo iemand kan mijn discipel niet zijn. Om Jezus te volgen moet je hem boven alle andere personen en zaken lief hebben. En weet u, anders houd je het ook niet vol. Jezus volgen brengt dus kruisdragen met zich mee. Dat lezen wij in onze tekst. En die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mijns niet waardig. Het kruis is de verzamelnaam voor het lijden, de vervolging, de verdrukking, de smaad en de spot die we bereid moeten zijn te dragen om Christus wil. De navolging van Christus is dus een kruisgang. En Matthäus tekent dat ons hier als een soort keten. Christus, de grote kruisdrager voorop, en de zijnen volgen hem elk met zijn of haar kruis. De Heer Jezus draagt een uniek kruis. Hij draagt het kruis waaraan hij de vloek heeft gedragen en de zonde heeft gehecht. En dan volgen al de gelovigen, ook ieder dragende zijn kruis. Zij dragen dan het kruis van zelfverloochening, van verdrukking, om Christus wil. De Heer Jezus zegt het zo dikwijls. Die mijn discipel wil zijn, die verloochene zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Dat is het Bijbelse beeld van een christen. Maar gemeente, u en ik en jullie jonge mensen, we leven eigenlijk veel liever zonder kruis. Natuurlijk. Het is ook zo tegen ons vlees in. Maar dat is niet het beeld dat Jezus ons getekend heeft. O zeker, het is geen aantrekkelijke weg. En je zou zeggen, op die manier maak je toch ook geen discipelen. Daarom denken velen dat we het ons maar eens heel anders moeten voorstellen. En dat is meer gemeente, laat ik het maar duidelijk zeggen, zoals de duivel het doet. Hij belooft, wanneer je mij dient, heb je vreugde, genot en plezier in je leven. En hij houdt ons een schijnleven voor. Een leven vol plezier en genot. Maar let op, hij verbergt er een flijn scherpe haak in. Om ons uiteindelijk daarmee naar de ondergang te voeren. Laat daarom het kruis van Jezus ons niet afschrikken. Hij leerde wie mijn discipel wil zijn, nemen zijn kruis op en volgen mij. En dat dragen van het kruis geldt voor al de zijnen. Voor allen die hem navolgen. Niet één uitgezonderd. En daarom zegt hij zo nadrukkelijk, die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mijns niet waardig. Het wordt dan ook duidelijk genoemd zijn kruis. Dat wil zeggen, ieder mens en zeker iedere volgeling van Christus heeft dus een persoonlijk kruis. En dat past dan ook alleen maar op onze schouders. We denken dikwijls dat we het kruis van een ander beter zouden kunnen dragen dan ons eigen kruis. Maar dan willen we toch eigenlijk beter weten dan God. Dan vergeten we dat het ons ook opgelegd is door de soevereine wijsheid van de Heere en door zijn vaderlijke liefde. De Heere kiest het voor zijn kinderen uit en daarom zijn we geroepen het op ons te nemen. En dat is wat Jezus van al zijn volgelingen vraagt. En zo bezien mogen we het kruis dat God ons oplegt niet verachten. Dan dienen we er dus ook gemeente niet onderweg te lopen of ons ertegen te verzetten. We dienen geen ander kruis te begeren Of te denken dat een ander kruis beter bij ons past. We mogen het ook niet koud en onverschillig dragen. We moeten het op ons nemen. Dat is vrijwillig aanvaarden en dragen vanuit de wetenschap dat het ons is opgelegd door een wijze en ten diepste ook liefhebbende God tot ons nut en onze zaligheid. Iedere ware volgeling van Jezus krijgt dus een persoonlijk kruis. En dat vinden we ook terug in het woord van God. De driftige aard was het kruis van Petrus. En Paulus had een kruis. En daar weten we ook van dat hij daarvan zegt dat het is een engel des Satans die hem met vuisten sloeg. En in het leven van ieder mens is er uiteindelijk wel een kruis en zorg, maar het kruis is op een bijzondere wijze het deel van de gelovigen. De schrift zegt, vele zijn de tegenspoeden van de rechtvaardigen, hoort u het? Dat lezen we in Psalm 34. En de Heere gaat met zijn kinderen dikwijls kromme, donkere wegen. De ranken die in Christus vrucht dragen, reinigt God, die worden gesnoeid. En dat ging er niet zachtzinnig aan toe. Waarom? Opdat zij meer vruchten zouden dragen. Gemeente, Jezus verbindt in onze tekst het kruisdragen met het discipelschap. Hij leert nadrukkelijk dat het volgen van hem kruis met zich meebrengt. En dat kruis, dat moet gedragen worden om Jezus discipel te zijn. En dat bestaat onder andere uit het verlaten van de zonde. We kunnen immers geen twee heren dienen. We kunnen niet Christus volgen en tegelijk de zonde dienen. Nee, dat kan toch niet. Dat voelen we toch wel aan. Het volgen van Christus vereist dan ook een keus. Een breuk met de wereld en de zonde. En gemeente, dit brengt kruis en strijd met zich mee. Ten tweede bestaat dat kruis dikwijls uit het dragen van smaad en spot. Het kan zelfs zo ver gaan, zoals Jezus dat in het verband van onze tekst zegt, dat eens mans huisgenoten zijn vijanden worden. Oh, wat is dat een zwaar kruis. En er zijn er misschien ook in ons midden die daarvan weten dat ze dat ook dagelijks moeten opnemen. Ten derde moeten we bereid zijn ook alles prijs te geven om Christus te kunnen volgen. Alles wat ons hindert, al zou het ons rechteroog zijn. Al is het onze rechterarm. Ja, al zijn het vader of moeder, akkers of wijngaarden. Alles moeten we prijsgeven. En wat brengt dat vaak ook veel pijn en verdriet met zich mee. Ten vierde vereist het navolgen van Christus de bereidheid om onze zonde, om ons zondige vlees te kruisigen en om onze oude mens te doden. En die oude mens, weet u, misschien verstaat u dat ook, dat is wel het zwaarste kruis. We lezen van de apostel Paulus dat hij bijna nergens bang voor was. Hij durfde de duivel wel uit te dagen en te zeggen, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Maar van die oude mens zegt hij, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En tenslotte, gemeente, bestaat het dragen van het kruis uit een geestelijke oorlog. Een levenslange strijd tegen Satan, zonde en wereld. Het is een strijd waarvan we niet eerder ontslagen worden dan door de dood. En wanneer we dan dit alles tot ons laten doordringen, nou dan lijkt het niet aantrekkelijk om Jezus te volgen. Er is kruis dragen aan verbonden. Het is eigenlijk een wonder dat Jezus nog volgelingen heeft. Wat is er eigenlijk voor goeds aan om een kruis te dragen? Het lijken eigenlijk wel wij dwazen die met Mozes de smaadheid van Christus meerdere rijkdom achten dan de schatten van Egypte. Toch zijn dit geen dwazen, maar wijzen. Zij zien evenals Mozes op de vergelding van het loon. Hun ogen zijn door Gods geest geopend om te zien waar een leven zonder Christus eindigen zal en waar een leven met Christus eindigen zal. Gemeente, jonge mensen, dat maakt nu het verschil uit tussen eeuwig wel en eeuwig wee. Het maakt het verschil uit tussen hemel en hel. En die volgelingen, die hebben zichzelf ook leren kennen als een doenwaardige zondaar voor God en weten wat het zijn zal om God buiten Christus te ontmoeten. En wanneer je daaraan ontdekt bent door Gods woord en geest, ben je evenals Paulus nog maar met één ding bezet. Namelijk, om Christus te gewinnen. En als dat dan door genade zo ook mag zijn in u en jouw leven, dan is Jezus met zijn kruis je meer waard geworden dan de wereld met haar kroon. De gesmade en gekruisigde Christus heeft dan meer heerlijkheid voor je dan al de schatten van Egypte, want die verbleken daarbij. Christus is dan de parel van grote waarde, waarvoor je dan bereid bent alle andere parelen te verkopen. Dan wil je het kruis van Christus op je nemen om het hem na te dragen. Dan ben je zelfs bereid om vader en moeder, broers en zusters, akkers en wijngaarden prijs te geven, indien ze je hinderen om Christus te volgen. Hoe pijnlijk en verdrietig dit ook mag zijn. Maar Christus is je dan meer waard dan alle aardse betrekkingen en goederen. En gemeente, zo draagt nu iedere ware christen op een of andere wijze het kruis van het discipelschap en heeft hij mensen en zaken moeten prijsgeven om Christus na te volgen. Het kruis is daarom ook het hoog onderscheidingsteken van Jezus' discipelen en het merkteken van zijn kudde. Het hoort bij de weg die een kind van God in dit leven gaat. Reeds bij de vroege christenen was het kruis daarom het symbool van alles wat men prijs moest geven om een discipel van Jezus te zijn. En dat stemt dan ook overeen met wat Jezus zegt in onze tekst. En die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mijns niet waardig. En zalig is hij die daardoor niet aan Jezus geërgerd wordt, maar zijn smaadheid verkiest boven de schatten van Egypte. En wat is dan eigenlijk de betekenis, de zin van een kruis? En wat heeft de Heere er mee voor? En waartoe dient het? Het kruis is daar eigenlijk alleen maar pijnlijk en verdrietig. Je kunt er, zo denken we, toch alleen maar bij verliezen. Ja, gemeente, dat zouden we denken. Maar de Heere oordeelt heel anders. Hij voegt bij zijn woord ook heel vaak een kruis. En dat kruis dient er dan toe om onze oude mens te doden en om ons zondige vlees te kruisigen. Dan is het ook tot vernedering van ons hoogmoedig bestaan. Dan ligt er een verborgen zegen in het kruis. Want de Heere verwondt niet zonder reden. Hij verwondt om te genezen en vernedert om te verhogen. Dan kastijdt hij ons zoals een vader zijn zoon kastijdt tot ons nut. Kastijding is dan ook een bewijs van liefde. Zo zegt de apostel Paulus, mij is gegeven een scherpe doorn in het vlees en een engel des Satans die mij met vuisten slaat. En waartoe? Waartoe dit kruis waar Paulus onder zuchtte? Het antwoord is dan, opdat ik mij niet zou verheffen. Zo? En op die wijze heeft God deze duistere zaak voor Paulus opgehelderd. En daarom verhoorde God zijn gebeden om verlossing van het kruis niet. En daarom moest dat kruis blijven. Opdat Paulus zich niet zou verheffen. Het was bedoeld om hem, die zulke hemelse openbaringen had ontvangen, klein te houden. En zo is het dragen van een kruis dan ook nodig en nuttig. Het is nodig tot doding van onze oude mens en om ons hoogmoedig bestaan te lijf te gaan. Er moet zo dan ook in de navolging van Christus steeds gewicht aan de klok hangen. Want wil de klok goed lopen, dan moet er evenals bij zo'n antieke oude klok, en misschien hebben jullie jongens en meisjes nog wel zo'n oude klok thuis, waar je steeds de gewichten van moet optrekken. Nou, als dat niet gebeurt, dan is er geen gewicht aan de klok en loopt de klok niet goed en loopt die ook niet in tijd. En daarom wordt ook wel eens gezegd, tegenwicht voor evenwicht. En weet u, ook een kind van God moet dan steeds klein gemaakt worden, zodat hij zijn heil en zaligheid alleen bij God en Christus zoekt. En weet u, misschien verstaat u dat ook wel vanavond. Dan heeft de Heere nog meer moeite om u klein te houden dan om u klein te krijgen. Er moet gewicht aan de klok hangen. En gemeente, zo werkt de Heere door het kruis aan op de doding van onze liefde tot de wereld. Wij denken van nature wel hard over het kruis, maar het is bedoeld om ons losser te maken van het aardse en te doen zoeken naar de hemelse goederen. Het leert ons te vragen: Heere, leer mij u oprecht te volgen en te blijven volgen. Wat is dat ook in het leven van de gelovigen een blijvende leerschool? Want o, u en ik, wij slaan onze pinnen zo vast in en wij zoeken zo onze rust hier in deze wereld, op deze aarde. Bent u ook zo iemand, ben jij ook zo iemand die zijn rust hier vindt, denkt te vinden en wil vinden? Ik las laatst ergens: iedere keer als ik een veilig nest gebouwd had en daarin wilde gaan liggen, legde God er een scherpe doorn in. Waar heeft hij? En zo is dan gemeente ook het kruis bedoeld om onze blik meer te richten op de hemelse schatten, op het volgen van Christus. En zo is dus het kruis bedoeld ook ter bevordering van onze heiligmaking. Hoe pijnlijk het kruis ook kan zijn, het heiligt en het loutert ons. Dan worden we wel door het kruis geschud, maar dan brengt het toch ten diepste geen schade aan. Het echte goud heeft het vuur immers niet te vrezen. Kijk, en zo wil nou de Heere de zijnen ook heel dicht bij zich houden. De beste zeelieden worden in de storm gemaakt. En de beste soldaten aan het front. En zoals de wortels van de boom door de storm zich diep in de grond hechten, zo wordt de genade van Gods kinderen geoefend in de beproeving en in de strijd. Het kruis is voor het genadeleven ook gemeente als een vruchtbare boom. Het kruis brengt vele gezegende vruchten voort. Want weet u, door het kruis groeit het gebedsleven. Als alles zo voor de wind gaat, ach, wat kunnen we de Heere dan makkelijk aan zijn plaats laten. Maar toen Paulus verzocht werd door een engel des Satans die hem het vuisten sloeg en een doorn in het vlees hem terneerdrukte, heeft hij zo denk ik maar gebeden zoals hij waarschijnlijk maar weinig in zijn leven heeft gebeden. Dat kruis drijft tot het gebed. En door het kruis groeit ook het geloofsleven. Luther was gewoon om dikwijls te zeggen dat wij zonder aanvechting het evangelie niet kunnen verstaan. En hij wilde daarmee zeggen dat zonder dat je de schuld voelt drukken en je de vloek van de overtreden wet in je oren hoort klinken, de duivel en je geweten je benauwen vanwege je bedreven zonden. En dan ook de troost van het evangelie niet kan worden ontvangen. In die nacht van strijd en schuld, veroordeling en aanklacht van ons geweten, wordt de troost van het evangelie geleerd. Dan leren we de troost kennen van de boodschap. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Zoals Paulus dat beschrijft in Galaten 3. En gemeente, het kruis en de beproeving maken ook het geloof sterker. Wanneer beleven we dat het waar is wat de Bijbel zegt? Wanneer u door het water zult gaan, dan zal ik bij u zijn. Dat leren we in de strijd, in de beproeving, gevoelen we dat het waar is wat God belooft. Dan zeggen we met de dichter dat de Heere krachtig bevonden is, een hulp in benauwdheden. Een volgeling van Christus kan niet leven zonder kruis. Het is de weg die God met hen gaat. In de wereld zult gij verdrukking hebben. En toch is het geen leven zonder vreugde. Allereerst omdat dat kruis van God komt. Omdat vaderlijke liefde en wijsheid het ons heeft opgelegd. Gemeente, dat te zien brengt alleen al onuitsprekelijke troost in ons hart. En dat doet het ons dan ook zeggen, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Het kruis brengt soms vreugde met zich mee. En troost, hoe dan? Wel, omdat het achter Jezus wordt gedragen. Het maakt de last licht en het juk zacht. En gemeente, dat is het geheim. Ziende op Christus is dat kruis toch een lichtkruis. Dat kan troosten en ook vreugde kan geven. Lezen in onze tekst, en die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mijns niet waardig. Het kruis moet niet alleen worden opgenomen, niet alleen worden gedragen, maar let op, het moet achter Jezus worden gedragen. En daarom gaat het in onze tekst over die mij navolgt. Jezus heeft het over het kruis in verband met de navolging van hem. Dat wijst op de band tussen Christus en zijn gemeente. De beproefde, kruisdragende christen gaat geen eenzame weg. Jezus is hem voorgegaan. En dan komen we nergens of hij is er al geweest. Overal vinden we dan zijn voetstappen. Daarin ligt een diepe troost, gemeente. Het is de weg die Jezus al is voorgegaan. Deze diepe troost is dan ook verbonden met het en mij navolgt. En gemeente, deze troost wordt alleen ondervonden door hen die niet alleen een kruis dragen, En het niet alleen op zich nemen, maar die het achter Jezus dragen. Het gaat namelijk over het kruis van de christen. Kenmerkend is dan dat hij of zij Jezus navolgt. Zij gaan in zijn voetstappen. Jezus heeft hen weggeroepen. En dan denken we maar even aan diverse voorbeelden uit de Heilige Schrift. Hij heeft ze weggeroepen uit het tolhuis. Hij heeft ze weggeroepen bij de netten. Uit de wereld. Uit de zonde. De geldgierigheid. Hij heeft ze weggeroepen. Ja, uit alles waarin een mens ook maar verstrikt kan zitten. In hun leven heeft het dan ook geklonken. Volg mij. We weten van Matthäus, we weten van Levi, dat hij op die woorden de Heere is gevolgd en alles heeft achtergelaten. Ja, dan wordt alles wat weerhoudt om Christus te volgen, verlaten. En dan kan er met Petrus worden gezegd, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En dan heb je soms ook letterlijk vader of moeder, broers of zusters, akkers en wijngaarden, om Christus wil verlaten, dan ga je de weg achter Jezus. En op die weg, gemeente jonge mensen, staan Jezus voetstappen. Zij komen, en ik zeg het nog maar eens een keer, waar hij al eerder is geweest. En wat ligt daar in een rijke troost? Niets is zo bemoedigend in beproeving, vervolging, lijden, kruis en tegenspoed, dan het oog te mogen slaan op de meester en te mogen horen, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Ze hebben mij veracht, ze zullen u verachten. Ze hebben mij gesmaad en ze zullen ook u smaden. Te mogen horen, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Te mogen verstaan, ik ben u voorgegaan. Ik ben in alles verzocht, gelijk gij, doch zonder zonde, opdat ik u in alles te hulp zou kunnen komen. En gemeente, jonge mensen, dan komt er ook een gewilligheid, dan komt er ook de wil om het kruis te dragen en zijn voetstappen te drukken, want die gewilligheid, nou die hebben we echt niet van onszelf hoor. Die komt tot stand door het kruis achter Jezus te dragen. Onze blik wordt dan op Christus gericht, die ons is voorgegaan. Wij zien ons kruis dan in een ander licht. De smaad van de wereld. Het alleen staan in de familie. Het niet begrepen worden door vrienden of vriendinnen. Het eenzaam gaan van de weg. Wordt dan de weg van Christus en ook de weg van zijn gemeente. We beginnen dan ook te verstaan dat Paulus de gelovigen bevoorrecht noemt. Omdat hen in de zaak van Christus niet alleen gegeven is om in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Kijk het maar na in Filippenzen 1. We mogen ons dan met de discipelen wel eens verblijden, dat we waardig geacht zijn om voor de naam van Jezus smaadheid te dragen. Misschien is het u ook wel eens zo opgevallen in het boek Handelingen, ze mochten toen de naam van Jezus niet meer noemen. En dan verblijden zij zich erover dat ze omwille van Christus smaadheid moesten lijden. Ze vonden het een voorrecht. Nou, wie kan zich daar wat bij voorstellen? En toch, gemeente, mag zo ook het kruis gedragen worden. En dan wordt ook vooral ondervonden dat het kruis de last van Christus licht maakt en zijn juk zacht. Onze weg wordt dan de weg van de Heere. En dan wordt ook vooral ondervonden, ik ga geen eenzame weg. Christus is mij voorgegaan. Het kruis verbindt zojuist te meer met Christus. Zonder de gemeenschap met Christus blijft het kruis onvruchtbaar. Dan leidt het niet tot godskennis en tot zelfkennis. Dan leidt het ook niet tot vermeerdering van het gebed. Dan leidt het niet tot vermeerdering van het geloof. Dan worden we door het leed niet pas klaargemaakt voor de hemel. Dan leert het ons niet de wereld af te sterven. Dan leert het ons niet de stad te zoeken die fundamenten heeft. En gemeente, jonge mensen. Indien het navolgen van Christus ontbreekt, dan ontbreekt de troost en de balsem van het zien op Jezus. Maar gemeente, en ja, dat is toch ook de harde werkelijkheid. Er wordt niet alleen door een christen een kruis gedragen. Maar ook in de wereld wordt er vaak veel, ontzettend veel geleden. En wie zou dat kunnen beschrijven? We maken het ook elke dag wel mee, nietwaar, dat we er wat van horen. Hoe mensen daar moeten lijden. Aanslagen. Onschuldige slachtoffers. Wat een leed, wat een smart. Ja, veel mensen gaan een zware weg. Ook ongelovigen hebben dikwijls een zwaar kruis. Maar ze wenden zich met hun tranen en verdriet, met hun zorgen en ellende niet tot de Heere. Zij dragen het kruis niet achter de Heere Jezus. Ze slaan hun blik niet op hem die gezegd heeft, in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En daarom kennen zij ook de troost niet van het kruis dragen achter Jezus. In het dragen van het kruis achter Jezus ligt dan toch ten diepste, gemeente, nou laat ik het zo zeggen, een zoetheid. Want dan hangt de liefdegeur van Christus aan dat kruis. En wat voor een troost daarin te vinden is. Oh, dat is moeilijk om dat onder woorden te brengen. Want dan zien we niet alleen dat de liefde en de wijsheid van de Heere dit kruis op ons heeft gelegd. Dan brengt het kruis ons in gemeenschap met de gesmade en vernederde Christus. Die overwonnen heeft en gezegd heeft, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Ja, zo in alle strijd, smart en kruis, dan de blik op hem gericht te hebben. Zie, dat maakt de navolging van Christus, ondanks alles, dan toch licht. en ook troostrijk. Dan is er soms een troost die met Paulus en Silas doet zingen in de gevangenis. Maar gemeente, we moeten het kruis niet onwerkelijk maken. Het kruis blijft kruis. Het kruis blijft schaven en bezeren. En daarom dragen we het ook niet onbewogen. We dragen het niet koud en ongevoelig. Wanneer we het echter achter Jezus mogen dragen, brengt het uiteindelijk toch meer troost en vreugde dan verdriet en zorg. En dit komt omdat Christus er de vloek uit heeft weggenomen. En gemeente, dan is en blijft er ook een groot verschil tussen het kruis dat Jezus droeg en het kruis dat zijn volgelingen dragen. Christus nam zijn kruis op en er was een vloek in. Hij legt nu de zijnen een kruis op zonder vloek. De spijkers zijn wel gebleven. Maar het vergif is eruit. En zo bezien valt een kind van God de rijkste troost en deel als hij onder het kruis verkeert. Wanneer zagen de drie jongelingen Christus in de gedaante van de Zoon des Mensen, was het niet toen de oven 7 maal heter werd gestookt. En wanneer kreeg Johannes die heerlijke verschijning van Christus, was het niet toen hij als balling verkeerde op het eiland Patmos? En wanneer zag Stefanus de hemelen geopend en Jezus staande ter rechterhand Gods, was het niet toen de stenen op hem werden geworpen? En toen zei er eens iemand, dan was elke steen als een rozenblaadje. En tenslotte, gemeente, jonge mensen, is het ook waar dat het kruis uiteindelijk leidt naar de kroon. Geen kruis, geen kroon. Terwijl het feestvieren van de ongelovigen de brede weg is naar het eeuwig verderf, is het kruis voor Gods kinderen de weg naar de hemel. Gemeente, wat een diepe lessen liggen er in het dragen van het kruis. Draag het kruis Jezus na. Ga ermee tot hem, leg het leed aan zijn voeten neer. Dan zal je ervaren dat zijn last licht en zijn juk zacht is. En hij ook de kracht geeft om Jezus na te volgen. En wat zal dat zijn wanneer de Heere eens alle kruisen zal afnemen en alle tralen van de ogen zal afwissen. Dan zullen we een nieuw lied zingen dat we op aarde nooit hebben gezongen. Een gezang dat nooit meer zal ophouden. Het lied van Mozes en het Lam. Dan zullen we die God aanbidden die in zijn hemelse wijsheid het kruis gebruikte. Om ons achter Jezus te brengen. Opdat we zo met hem de heerlijke kroon der overwinning ook zouden ontvangen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen. Psalm 25, het 4e vers. samen danken en bidden. Heere, dan past het ons wel om u ootmoedig dank te zeggen dat we zo een gedeelte uit uw woord met elkaar mochten overdenken. En het is niet zo eenvoudig, maar toch het is wel waar dat als daar navolging mag zijn van u, dan is er een kruis dat gedragen zal moeten worden. Een zwaar kruis, maar ook een heiligend kruis dat ons verootmoedigt, klein maakt. En wat is dat noodzakelijk, heren, want wij willen zo graag voorop gaan en u de weg wijzen, hoe u het moet doen in ons leven. Maar om nou u na te mogen volgen, dan moeten we er zelf aan. Hij moet wassen en ik minder worden. Maar toch ook een kruis waarin vertroosting verscholen, verborgen ligt. Want het is toch goed verdrukt te zijn geweest. Dat mag dan ook beleden worden, Heere. En dat we zo ook uw kruis mogen op ons nemen en u na mogen dragen. Dan zal het zo zijn dat we overal komen waar u al eerder bent geweest. Geef ons zo op u te mogen zien. Ook in deze week die weer voor ons ligt, misschien wel in moeilijke omstandigheden. Op het werk, op school misschien nog, of thuis. Heere, ontferm u over ons en hoor ons uit genade. Om Jezus Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot gemeente van Psalm 138, daarvan het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En wat er verder volgt, Psalm 138, het vierde vers. Thank you. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.